de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dost en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman. Zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dost show vanavond hier op Woudestein.
Burak Yılmaz. Burak de goal. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot podcast. Speelronde 17, de speelronde van de klassieker, de speelronde van de derby van het noorden. En de speelronde waarin we weer op zoek gaan naar een grote speler. We gaan de hete kolen weer uitdelen en we gaan kijken hoe de coach van het jaar ervoor staat in dit weekend. Dat ga ik vanavond doen met niemand minder dan Nicky van der Gijp. Nicky, welkom.
Ja, leuk man. Ik moest wel even lachen dat je zei 17. Dat bracht wel gelijk mijn... vond ik bijzonder, maar leuke introductie.
Dankjewel. Ik vind het ook heel fijn dat je er bent, want het was nog niet makkelijk om hier te komen.
Zo, het was zeker niet makkelijk om te komen. Deze hele dag is vrij bijzonder geweest. De adrenaline is net een beetje weggezakt, kan je wel zeggen. De rust is net een beetje wedergekeerd. Ja, nu mag ik lekker over gaan praten. Nee, was echt lekker vroeg van huis weggaan. 11:30, 11:45. Ik dacht, wees maar op tijd. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Ik denk dat niemand wist wat hij moest verwachten. Dat is wel heel goed gedaan, ja. Het was totaal geen signaal gegeven. Oké, we gaan dit doen of we gaan dit doen. En ik kwam daar aan en ik dacht dat ik in de Gaza-strook was beland. Of iets dergelijks. Echt ME uit Nederland, Duitsland, België, politie, mensen met maskers op. Ik wist echt niet. Het was echt bizar. Echt overal hekken. En ik heb veel meegemaakt bij Feyenoord. Marseille thuis, Lazio thuis.
Nog nooit zoals vandaag.
Nog nooit echt zo erg als vandaag. En... Ik kon mijn auto ook niet parkeren waar ik normaal parkeer. Ik moest een half uur lopen van waar ik had hem ergens midden in de stad geparkeerd. Op zich geen ramp, ik ben er wel gekomen. Ik heb nog jonge benen. En ik moest voor het Maasgebouw. Nou ja, normaal. Ik weet niet of je als bij Feyenoord bent geweest bij het Maasgebouw. Daar kan je best wel makkelijk normaal naar binnen komen. Mm. Nou, er stonden onder de hele parkeerplaats stonden overal hekken. En je moest echt één voor één allemaal naar binnen. En nou, het was echt bizar. Het gaf wel aan hoe de belangen waren bij deze wedstrijd.
Ja, absoluut. Echt niet normaal. Moet ik ook eerlijk zeggen, als tv-kijker was het ook een beetje een gekke ervaring. Je krijgt vooraf ook wel wat filmpjes mee met wat er allemaal gebeurt buiten het stadion. Maar zeker op het moment dat die wedstrijd begint, dan zit je gewoon te kijken van... ik zit gewoon nog een deel tegen dat hek aan te kijken. Bij het eerste shot dacht ik echt van... het lijkt net alsof ze in een soort kooi gaan voetballen. Ja, dat idee kreeg je er een beetje bij.
Maar dit had veel beter gewerkt als die netten er niet waren. Maar je zou toch denken, dat wisten ze best wel al een tijdje van tevoren. Ja, het was echt... het zag er super gek uit. Want ik zag beelden natuurlijk wel op mijn telefoon de rust verschijnen. Maar zeker met die metalen palen zag het er echt... echt vreselijk uit. Dus ik weet niet of dit helemaal een goede wedstrijd was om dit camera-standpunt uit te testen.
Nee, nou ja, ze moesten wel. Omdat ze eigenlijk anders volgens mij geen fatsoenlijk shot van het veld konden neerzetten. En wat dat betreft denk ik ook een bijzondere wedstrijd voor zowel de kijker als voor ESPN. Even terug naar jouw beleving van deze wedstrijd. Je verwachtingen vooraf en in hoeverre je nu teleurgesteld bent of tevreden bent over Feyenoord.
Nou, laat ik beginnen met dat ik zeg maar blij ben vooraf dat er niks geks is gebeurd. Mm-hmm. Ik was best wel bang voor dat er echt iets zou gebeuren wat de imago, en niet alleen het imago, maar ook de situatie van Feyenoord echt kut zou maken. Zeg maar of je nou, zelfs zou iets met Berghuis gebeuren, dat er iets van puntenaftrek, wedstrijd zonder publiek, daar had niemand beter van geworden. En ik ben gewoon blij dat niet is gebeurd. Hij is uitgefloten, af en toe even één of twee keer is er een liedje gezongen. Dat zei hij zelf ook, dat is prima. Ja, ik heb heel de week wel een soort van tussen hoop en vrees gezeten tijdens over die wedstrijd. Ik durf natuurlijk... Ja, ik heb nog nooit echt in mijn leven meegemaakt dat Feyenoord favoriet was.
Nee.
En nu dacht ik echt... Ja, ik moet misschien toch wel mezelf gaan... Ja, die rol gaan aannemen. En tot gisteren eigenlijk dacht ik van... Nee, dat ga ik niet doen. En toen gisteren dacht ik van... Nee, we gaan er gewoon overheen. We gaan er echt overheen klappen. En ja, dat gevoel heb ik eigenlijk... tot de 60ste minuut nog steeds gehad. Ja. En daarna eigenlijk ook nog wel een beetje. Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat Feyenoord deze wedstrijd niet ging winnen. Maar ja, dat gebeurde niet.
Nee, Moet eerlijk zeggen, inderdaad. De eerste 60 minuten was Slot ook heel positief over. Maar als ik kijk naar mijn gevoel vooraf, had ik eerlijk gezegd het idee dat Feyenoord nog meer eroverheen zou gaan. En ze hebben wel heel goed druk gezet, maar qua kansen viel het net even een beetje tegen, denk ik.
Ja, het is zo'n wedstrijd waar je echt heel goed kan zeggen dat statistieken niet vertelden hoe de wedstrijd in elkaar stak. Want er ging ook al Ajax-supporters naar mij op Twitter sturen met expected goals en statistieken van schoten. Het is ook wel zelf te denken, ja, maar er waren oprecht misschien wel 20, 30 momenten van, zeker in de opbouw van Ajax, dat denk ik iedereen die Ajax-supporter was echt thuis zat van, dat ging echt net goed, zeg maar. Of net niet goed aangenomen, net niet goed meegekregen. Ja, normaal in zo'n wedstrijd krijg je wel, zeker Feyenoord, want Feyenoord is een van de ploegen die de meest scoorde dat soort momenten, wel 2 of 3 momentjes dat je die bal wel meekrijgt. En die waren er niet echt. Dus grote kansen bleven inderdaad best wel uit. Nou, die van Giménez dan, dat was wel echt een grote kans. Maar ik denk qua spelbeeld vond ik Feyenoord wel echt dominant en scherper, beter. Misschien zit ik nog steeds een beetje in die... Misschien moet ik het een keer terugkijken op tv. Maar van wat ik heb meegemaakt, was Feyenoord wel de enige die de overwinning verdiende.
Ja, het was een beetje wachten, zeg maar, op het moment dat er een 2-0 zou vallen. Dat dan de wedstrijd echt helemaal uit handen zou glippen bij Ajax. Maar omdat Feyenoord daar niet tot kwam, hebben ze eigenlijk Ajax, denk ik, in leven gehouden. Terwijl de manier van druk zetten bijvoorbeeld, en ook hoe dat weer vandaag tot uiting kwam. Kunnen het over Danilo hebben?
Ja, jij hebt veel kritiek op Danilo.
Ik moet bijna mijn excuses gaan maken. Ja, eerst even zijn spel aan de bal vond ik eigenlijk ook goed.
Ja, hij was echt heel goed. Ja, hij won niet per zoveel duels, maar hij kreeg heel veel moeilijke ballen die moeilijk aan te nemen zijn of moeilijk iets mee te doen. En deed hij echt heel veel goede dingen mee. Maar ik zei ook tegen mensen naast me van, wij hebben Linse heel veel bewierookt om hoeveel hij liep en wat hij allemaal deed. Maar wat Danilo vandaag liet zien, dat was boven dat niveau nog.
Ja.
Die heeft achter elke bal aangesprint, achter elk overal druk opgezet. Hetzelfde geldt voor Szymanski eigenlijk, die precies hetzelfde meedeed. Ja, die hebben echt een gigantisch loopwerk. En ik denk, elke verdediger ter wereld had vandaag tegen Danilo echt een hele irritante dag gehad. Dat weet ik wel zeker.
Ja, sowieso. Ik denk dat het voor geen enkele opbouwen makkelijk is als je continu onder druk werd gezet. En dan hoef je niet eens dat die elke keer de bal onderschept, maar wel dat je elke keer gedwongen wordt om een andere keuze te maken. Dat je elke keer niet aan je opbouw toe kan komen waar je eigenlijk wat je eigenlijk wil.
Nee,
dat gewoon heel lastig was voor Ajax. En ja, we komen zo ook even uitgebreid op Ajax natuurlijk. Ook aan de hand van onze eigen Lars Jesse van de Pantelitsche podcast, die jij zijn mening erover geeft. Maar even terugkomend op Feyenoord. Je hebt Danilo als een van de uitblinkers genoemd. Ik denk dat we daar in ieder geval Geertrui daarbij kunnen zetten. Hartman, heb jij er nog meer?
Ja. Liever vond ik heel goed. Zeker eerste helft stond hij echt overal op de goede plek. Hij deed me vandaag een beetje denken aan wat El Amadi ook altijd heel goed kon. Die kon heel veel overtredingen maken, waarvan je dan als scheidsrechter net dacht,
net geen geel.
Net geen geel.
Precies.
Daar heeft hij er 5 of 6 van gemaakt. Uiteindelijk kreeg hij hem wel, geloof ik. Mijn opstootje. Maar echt, die speelde echt een hele goede wedstrijd. En ik denk dat iedereen, en hij ook, best wel aan het uitkijken was naar deze test. Van, Groningen, Zwolle.
Ja,
dat is wel matig niveau. Dus voor hem niet. Maar nu kwam de echte test. En hij is echt met vlag en wimpel geslaagd. Maar ja, voor Feyenoord en voor de opleiding was er geen groter compliment dan hoe Geertrui en Hartman vandaag zonder problemen zichzelf staande houden en meer dan staande hielden. Ze waren de beste 2 op het veld misschien wel. En ook qua uitstraling, qua soort... We zeggen altijd dat Ajax een beetje positieve en goede arrogantie heeft, toch? Maar dat vond ik Hartman dus vandaag heel goed hebben.
Ja, sowieso.
Dat je echt dacht van, hij was echt geen seconde bang. Wie er nou ook tegenover stond, was het nou Tadić, was het Kudus, was het Berg. Het maakte hem echt niets uit. Hij klapte overal bovenop en het was echt, ja, echt prachtig om te zien.
Vond eigenlijk vooral de duels met Tadić vond ik mooi. Hij stond natuurlijk eerst tegenover Conceição. En die hebben we heel weinig gezien. Ja. Maar ja, als aanvaller in een Ajax dat niet goed kan opbouwen, dat niet goed de voorhoede kan bereiken, ja, dan kun je misschien ook niet het verschil maken.
Nee,
klopt. Ik denk dat hij 1 goede aanname had en toen werd hij alsnog gestuit door Hanschko. Alleen in de tweede helft werd Ajax wel wat dominanter. En toen moest Hartman zich echt laten zien in de duels met Tadić. En dat deed hij fantastisch. En als ik daar Geertrui nog even bij pak, die heeft eigenlijk een soort van geluk, vind ik dat. Of geluk, maar Het voordeel dat Trauner nu uitgevallen is en dat hij eindelijk op een positie kan staan waar hij een aantal wedstrijden achter elkaar zich kan bewijzen en dat hij dan juist in zo'n topduel overal bovenop zit. Kudus eigenlijk bijna niet in de wedstrijd liet komen. Nee. Echt een compliment.
Nee, maar 100%. Maar ook, jij zei dat vorige week nog van Geert Rijden, dat hij op die centrale verdedigingspositie nog wel vaak wat foutjes laat zien. Ja. En wat slippertjes. Maar vandaag heeft hij echt foutloos gespeeld. Hij zat overal, ja, qua doordekken was hij echt bizar. En ja, ik zat er nog over te praten. Want Koeman zat, ik denk, oprecht 10 meter van mij vandaan. Die zat in het stadion.
Ronald Koeman, ja, voor de duidelijkheid.
De bondscoach.
Ja.
Nou ja, als ik Geert Rijda zo zou zien spelen, een multifunctionele speler. Ja, ik zou het niet zo gek vinden als die bij Oranje zou komen snel. Zeker als hij zich zo dit niveau vasthoudt. Maar ook, voor hem gaat het dan weer heel snel. Maar als Hartman en linksback is best wel een positie waar wij met Nederland zelf al problemen hebben. Als die dit doortrekt, want dit is niet de eerste keer dat hij zo goed speelt natuurlijk. Tegen Lazio liet hij het ook zien. En eigenlijk elke wedstrijd heeft hij dit niveau laten zien. Dan ja, dat is echt, dat klinkt heel gek.
Mm.
Want
ja, nu moet ik je toch even afremmen. Want om hem nou meteen in Nederland wel te zetten, gaat een beetje ver.
Nee,
maar
luister, ik zeg niet dat hij de volgende periode opgeroepen moet worden. Maar als hij dit nu een seizoen doortrekt nog, dan kan dat, ja, en we zitten, het is een positie waar wij best wel problemen hebben. Dan is het wel iemand waarvan je kan zeggen, die kan binnen nu en 2 jaar wel doorgroeien naar dat niveau.
Zou heel tof zijn als ze dat waken maken.
Ja, zeker omdat hij was nooit een groot talent. Dat is echt een jongensboekverhaal. Nooit een groot talent, voor de gek kruisband gescheurd.
Twee concurrenten ook bij Feyenoord nu.
Ja, precies. En hij zat alleen maar bij de selecties opvulling aan het idee in de voorbereiding. En nu heeft hij inderdaad, ja, 2 concurrenten. Bjørkan, nou, die is weg dan. Die heeft hij gewoon weggespeeld. Letterlijk en figuurlijk. En Lopez, ja, die heeft hij gewoon op bankje laten zitten.
Ja, en nu hebben we eigenlijk alleen maar complimenten. Zeker vanuit jou richting Feyenoord. En als je dan kijkt naar de uitslag. En eigenlijk ook het moment van die 1-1. Toch een beetje het gevoel dat ze het op dat moment nog uit handen hadden kunnen geven.
Ja, ik had dat gevoel heel erg. Slot zei het zelf ook volgens mij. Die periode van minuut 5 tot 60 dat je echt dacht, hij moet, nu moeten ze die 2-0 gaan maken. Toen was echt gatenkaas achterin bij Ajax. En toen viel het allemaal een beetje stil. Ik zag Jan Baks schokken. Die was echt kapot. Ik vond dat Slot te laat wisselde. Wiever zag je echt op zijn tenen lopen. En dat was de periode dat, ja, waar die goal kwam er eigenlijk ook uit. Want Jan Baks laat zijn man lopen bij die goal. Wiever is niet helemaal meer goed in positie. Ja, en daar viel die goal. Ja, ik wil niet zeggen dat het een typisch is voor de klassiekers die Feyenoord de laatste jaren heeft gespeeld. Maar daar past deze eigen goal wel in het rijtje. We hebben Senesi de afgelopen 2 jaar eigen goals zien maken. Ja, en deze van Wiever viel ook redelijk in dat rijtje.
Ja, op een hele lullige manier, maar ook wel in een fase waarin Ajax net een paar kansen kreeg. En ook eigenlijk over die kant van Pedersen. Je hebt daarvoor al het moment waarop Alvarez even voor 1 minuut in Beckenbauer verandert. De rest van de wedstrijd niet. Maar die steekt even het hele veld over. Die zet Kudus voor de keeper. Nou, pakt Bijlo die bal nog goed en Hartman ruimt op. Alleen is ook omdat Pedersen daar buiten spel opheft. En het moment daarna, eigenlijk is hij Bergwijn gewoon volledig kwijt.
Nee, maar sowieso. Ik heb nu heel veel complimenten over Feyenoord. Maar het was zeker niet allemaal zo fantastisch. Want zoals jij zegt, Pedersen. Dat was van de hele wedstrijd misschien wel de grootste dissonant. Zeg maar. Die was echt heel matig. En dat kwam niet omdat Ajax hem nou echt aan de bal liet. Zeg maar, Ajax zorgde niet ervoor dat hij al de bal kreeg. Feyenoord zocht zelf die problemen op.
Ja.
En dat vind ik best wel gek, want hij speelt nu 2 jaar bij Feyenoord. Dan moet je als team gewoon toch wel weten dat je, als je 1 iemand, zeker in dit soort wedstrijden, niet aan de bal moet laten, dat is hij het wel. En ik denk dat hij in 1,5 jaar Feyenoord wel natuurlijk ontwikkeld is. En dan toch denkt van, ik ga het proberen voetballend op te lossen. Het kan die beter niet doen.
Nee, maakt eigenlijk altijd de verkeerde keuze. En dat hielp Feyenoord vandaag niet mee. Nog even 1 laatste puntje voordat we naar Lagesse gaan. 2-1. Had kunnen vallen via Jiménez. Ja. Die bal die komt er tussendoor. Rekende jij al, Rijk?
Ik stond hem met mijn armen gespreid. Ja, oprecht. Ik had hem al geteld. En je zou denken, voor een spits, een type Jiménez. Nou, jij bent helemaal gek van een type Jiménez.
Hij doet alles goed tot het moment van
afronden. Ja, maar je zou denken dat het moeilijkste heeft hij gehad voor hem.
Ja.
Hij moet eerst, die loopactie was heel goed. De paas was trouwens ook heel goed. Ik weet niet meer wie die paas gaf. Was Timber misschien wel, of Dilrosun.
Dilrosun was het.
Ja. Echt een goede bal. Hij maakte een fantastische actie naar zijn goede been. Dan denk je, ja, Kasi, dit is hangen. En ja, het was echt heel matig ingeschoten. Ik zat er echt precies, echt zeg maar recht voor. Hij was echt heel slecht ingeschoten.
Ja, hij raakte me gewoon echt niet lekker. Het is ook niet per se een kans die je 100 op 100 moet maken, wow, zeg maar. Als je het vanuit perspectief, zeg maar, vanuit een hoger perspectief zag, dacht ik, ja.
Daar leek het
minder
erg.
Het is ook geen intikketje, zeg maar.
Nee, daar leek het minder erg. Maar als de potentie die jij Giménez toebedeelt, als hij dat wil laten zien, dan moet hij deze ballen wel gaan afmaken.
Het is een zware week voor mij, man. Dan is nou die fantastische speel tegen Giménez. Ja,
zo gaat hij niet de basis in komen.
Nee, die de 2-1 niet maakt. Wat dat betreft inderdaad het Feyenoord perspectief. Lars Jesse heeft de wedstrijd volgens mij met vrienden gekeken. Even kijken of hij nog een goede visie heeft op deze wedstrijd. Laten we even naar hem gaan luisteren.
Ja mannen, de klassieker. Het moment om het om te keren voor Alfred Schreuder als hij met een goed plan was gekomen. Hij kwam met een plan of eigenlijk helemaal niet. De backs leken nergens naar. Een middenveld met Taylor, Klaassen en Berghuis leek bij vlagen op los zand. En ook voorin konden ze geen bal vasthouden. De eerste helft was vanuit Ajax perspectief schrikbarend. De tweede helft ietsjes beter. Ik vond Bergwijn goed invallen. Kudus heeft een hele snelle dribbel, maar had die bal wel mogen maken. En uiteindelijk moet je denk ik als Ajax blij zijn met een 1-1. Feyenoord teleurstellend, had er meer uit kunnen halen. Ik denk voor Ajax is de koek wel op. Ik ben over. Schreuder mag wat mij betreft zijn biezen pakken. Ik vind dat het tijd is om te handelen voor Edwin van der Sar en consorten. Ik denk niet dat ze het gaan doen, maar ik denk dat dit wel de juiste timing is om afscheid te nemen van de trainer. En ik ben dan ook benieuwd, vinden jullie dat ook?
Ja, Nicky, Schreuder kan zijn biezen pakken.
Nee joh, 10 jaar later zitten nog.
Dat dacht ik al, ja.
Nou, ik vind wel dat makkelijk van Lars zit hoor. Zo laat op de trein springen. Dat had iedereen kunnen doen. Nee, ik vind hem hier nog redelijk rustig, Lars. Want ik zat in de rust, stond 1-0. Mm-hmm. En in de daily van vrijdag was Lars al even een beetje aan het jennen naar Broes. En hoe die schouderklopjes gegeven. En lekker dat op maandag weer. Toen dacht ik van, ja, nu staat 1-0 in de rust. Laat ik Lars even app. En toen was hij toch even wat minder enthousiast. En zeker ook over Schreuder en het voetbal wat Ajax speelde. Ja. Want ja, ondanks Schreuder was best wel positief, was dit voetbal echt Ajax onwaardig.
Zeker de eerste helft. Dus ja, ik snap sowieso dat hij na 1 helft dit gevoel had. Moet wel eerlijk zeggen, als je kijkt naar de opstelling, zag ik heel veel kritiek op de beslissing bijvoorbeeld om Alvarez achterin te zetten en om het middenveld zo in te vullen. Alleen, als ik kijk naar Bessie en Wijndal, als die vandaag hadden gespeeld, was het denk ik eigenlijk nog wel slechter
maar
gegaan.
Maar hoe ga je er zo van uit? Wat is er dat... Want ik vind Bessie, met alle respect, ik vind dat hij totaal nul kwaliteiten bezit om linksback te spelen. Dat vind ik hetzelfde als deze bij PSV, die heeft dat ook niet. En ik vind Wijndal, dat is wel gewoon een... Ja, even serieus, Wijndal, dat hebben we 3 jaar lang, heeft iedereen daarvan gezegd dat de beste linksback van de Eredivisie is. Dat
maar
hij
is hij dit
moet.
Jaar niet, man. Hij is echt,
nee,
echt,
maar hij komt er ook niet in als je hem nooit laat spelen.
Nee, nou ja, goed, hij heeft de keren dat hij heeft mogen spelen, is hij gewoon tegengevallen. En sowieso, het is ook niet voor niks dat hij ernaast staat. Hij heeft gewoon echt te weinig laten zien bij Ajax tot nu toe. En hij heeft blijkbaar ook te weinig laten zien in de ogen van Schreuder, waardoor hij de kansen ook niet krijgt. En als je kijkt naar Bessie, ja, aan de linkerkant heel ongelukkig aan de bal. Ik had de eerste helft eigenlijk ook al van, Tadić moet zo gewisseld worden met een stijve nek, omdat elke bal over hem heen wordt geschoten. Aan de andere kant, hij heeft wel elke keer die snelheid gebracht aan de linkerkant. En ook af en toe dat hij wel doorkwam en dat hij wel met een lage voorzet kwam, wat oké was. En dat hij Pedersen kon beteugelen. Dus ik vond dat op zich nog wel oké werk. Alleen aan de bal was het inderdaad niet veel.
Ja, maar daarom. Maar dat kan dus prima als je op rechtsback een back hebt die ook echt ook die dan wel op kan bouwen. Net als Feyenoord heeft natuurlijk ook met Pedersen 1 back die niets kan met de bal. Maar Hartman is echt wel even goede trap, kan goed opbouwen. Maar nu heb je als je Bessie op links hebt en Sanchez op rechts, dan heb je er dus niet 1 die kan opbouwen. En Alvarez was ook redelijk aan het goochelen achterin. En Timber zit natuurlijk ook niet in de beste fase van zijn carrière. Dus ik denk, ja, ik snap niet echt het idee wat Schreuder had. Ik kan me niet voorstellen dat hij wilde voet opbouwen met dit elftal. We hebben het natuurlijk gezegd in die voorbeschouwing, al gezegd, gaat hij opbouwen? Misschien moet hij wel als Ajax-trainer. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daarvoor heeft gekozen überhaupt.
Nou ja, volgens mij ging het al heel snel fout, zeg maar, inderdaad bij die twee centralen om een oplossing te vinden.
Ja.
Vond wel dat ze nog net de rust hadden tussen de keeper, Timber en Alvarez, om niet elke keer, zeg maar, zo onder druk te staan dat het meteen tot kansen tegen leidde. Tot dat moment met Hartman natuurlijk. Maar ja, die bal kwam van Berghuis.
Ja.
Ook even het bruggetje maken. De backs waren gewoon slecht. Dat benoemde Lars ook al. Centrale verdedigers moeite om de oplossing te vinden. Maar het middenveld, vond je dat ook zo tegenvallend?
Nou ja, ik denk dat je het best wel kan verwachten. Het is als je dan een centraal duo hebt wat niet zo lekker loopt, is het wel fijn als je een een verdedigende middenvelder hebt die echt daar hoort. Nels bij United had het heel moeilijk. Casemiro kwam en dan zie je gelijk, dat brengt rust, weet je. Zo'n gozer die positie kent, daar zich helemaal op zijn plek voelt en zo'n team neer kan zetten. En ondanks dat Berghuis en Taylor beide echt hele goede voetballers zijn, zijn het niet jongens die op die plek het team neer kunnen zetten. En de restverdediging kunnen bewaken en zorgen dat de opbouw helemaal verzorgd is. Tuurlijk kunnen zij opbouwen, tuurlijk zijn ze goed aan de bal, maar niet in deze positie. En het was gewoon te veel van het goede. En te veel van het goede, dus misschien niet helemaal het goede woord, maar dat, ja, het werkte gewoon niet.
Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de voorrust vond ik Klaassen en Telen nog wel oké, zeg maar, in de duels. En vooral Klaassen haalt altijd wel een zesje.
Ja.
Ja, ik vond Berghuis enorm tegenvallen. Ja, misschien ook wel met de druk die er op hem ligt. En als je na het interview achteraf met hem luistert, wat echt een schitterend interview is. En dan snap je ergens ook wel dat het voor hem echt een hele moeilijke dag is geweest.
Ik denk dat het de opbouw er naartoe moeilijker was dan de wedstrijd zelf voor hem. Ik denk dat het hem best wel is meegevallen, de ontvangst. En als hij zelf zei, ja, fluiten, spreekoren, het hoort er ook een beetje bij. Je kan ook niet, kan je wat anders verwachten? Je wilt misschien anders verwachten, maar je kan niet anders verwachten. En ja, ik vond het best wel mild eigenlijk allemaal. Ik had het idee dat niemand er echt heel erg mee bezig was ook. Tuurlijk, toen hij opkwam en voor de wedstrijd. Maar tijdens de wedstrijd viel het allemaal wel mee. Het was vaak dat hij de bal kreeg. Dan hoorde hij een paar mensen fluiten. Nee, en drie seconden later weer. En dan ging iedereen fluiten.
Ja, even een zwaar fluitconcert. En dan ging de wedstrijd gewoon weer verder. Alleen, ja, als ik puur naar zijn prestatie kijk, zeg maar, vandaag weten dat het een positie is. Normaal gesproken heeft hij Alvarez achter zich staan. Of in ieder geval naast zich staan. Nu staat hij naar Stelen. Dus het is al wat moeilijker. Opbouw liep al moeilijk, alleen aan de bal had hij het ook echt wel moeilijk.
Jawel, maar we hebben ook bij Nederland zelf dan natuurlijk gezegd dat hij wel op die plek kan spelen, maar kan hij dat ook in topwedstrijden? Mm. Dat is ook de afweging die Van Gaal natuurlijk heeft gemaakt met Koopmeiners en noem het allemaal maar op. En dit liet misschien wel zien dat ook topwedstrijden, en nou ja, Feyenoord is een topwedstrijd toch? Ook zijn maar soms willen Ajax hier natuurlijk maken dat Eredivisie geen topploegen meer heeft, maar dit is
je kan dit in dit seizoen en uitwedstrijd bij Feyenoord kun je dit niet ontkennen.
Dus. Nee, precies. En daar is hij inderdaad niet helemaal voor de test geslaagd. Nou vind ik die bal bij de 1-0 vind ik niet helemaal zijn fout. Maar Hans Krij zei ook al heel mooi: je kan die bal wel spelen, maar je moet wel weten op wie je hem speelt. En Sanchez was natuurlijk niet iemand die heel lekker in die wedstrijd zat. Dus ja. Een fout. Ik vond het niet een mega grote fout eigenlijk.
Mm. Ja, ik vond eigenlijk dat gezien hoe hij speelde, dat hij wat laat uit zijn lijden werd verlost door Schreuder. Dat hij nog best wel lang mocht blijven staan. En dat je dan eigenlijk ook een beetje het risico liep dat Feyenoord daar nog de 2-0 uit zou maken. Omdat het gewoon niet goed stond bij Ajax. Nog even weer terug naar dat interview. Ik zal even de letterlijke teksten erbij pakken om het goed over te laten komen. Want het was echt een indrukwekkende interview. En hij speelde eigenlijk de zwarte Piet richting de media. Ik zal het even kort doornemen. De media heeft het lekker aangewakkerd. René van der Gijp noemt hij als eerste. Algemeen Dagblad dat het verstandig vindt om mij van een foto van mij in Ajax-shirt schreeuwend op de cover te zetten. En Jinek dat laat praat over leven en dood. Denk even na. Dat zijn wel teksten.
Ja, ik heb niet idee mijn vader huilend wakker ligt vannacht van wat Steven Bergers heeft gezegd. Maar buiten dat ben ik het wel eens met wat hij heeft gezegd. Het is natuurlijk zo groot gemaakt. En dat is ook de kritiek die in het stadion best wel heerste over wat er buiten gebeurde. Mm. Is dat werd zo groot gemaakt dat je het ook een beetje uitlokt eigenlijk. En zeker, ja, volgens mij, ja, je hoort toch op social media ook heel veel fijners die gewoon hebben gezegd, laten het niet doen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Mm. Dus ja, ik ben het daar inderdaad wel eens, heel erg met hem eens. En ik vond het echt heel knap hoe die dat interview gaf. Hij was echt best wel cool eronder.
Ja.
Vond ik echt knap. En zeker als je weet dat.
Cool. Eigenlijk ook wel geëmotioneerd. Omdat hij ook. Want hij heeft niet alleen dit genoemd als een soort verwijt richting de media. Maar hij heeft ook benoemd wat het met hem deed. En wat het met zijn familie deed.
Ja,
en
dat was het vooral. Ik had niet het idee dat hem nou zo hard raakte. Want hij is natuurlijk. Ja, hij loopt natuurlijk wat meer jaren rond in de voetballerij. En heeft dit ook al 2 jaar een beetje met zich meehangen, natuurlijk.
Ja.
Maar vooral voor zijn familie, kinderen, oma, opa, noem het allemaal maar op. Ja, voor hun is het natuurlijk echt vreselijk. En die zijn natuurlijk helemaal bang dat hem wat gebeurt. Dus ja, ik ben het er. Ik kan het niet anders dan met hem eens zijn. Dat zeker die kop van het AD van zijn vest van leven of dood. Ja, die was niet handig, inderdaad. Dat is zeker niet handig.
Ja, nou dat was een tweet van Jinek, die ging over leven en dood. En ja, de cover van het AD, die de kijkers ook kunnen zien,
ja
is niet per se heel sterk gekozen. Ik bedoel, je kan prima Berghuis op de cover zetten. Alleen je kan het ook echt een strijd van maken tussen spelers. Dat je hier een Feyenoord speler bij opzet of aan de slot of wat dan ook. Maar puur de focus op hem was misschien iets te veel van het goede. En ja, ik kom toch even op terug op wat René heeft gezegd. Jouw vader. Van ja, ze hadden hem ook thuis kunnen laten.
Ja, goed. Ik moet zeggen, Steven, zijn vader, en mijn vader kenden elkaar van vroeger best wel goed samen gevoetbald en zo. En nou ja, als je mijn vader een beetje kent, is dat wel iemand die alles relativeert. Dus in de context waarin hij dit heeft gezegd, is het niet van dat Berghuis, dat hij bang is dat er echt iets gebeurt. Maar mijn vader houdt gewoon niet van gezeik. Dus die denkt, ja, hoe makkelijk is het om er vanaf te komen door hem gewoon thuis te laten? Dan ben je overal vanaf. Dus
moet er dan niet te zwaar aan tillen?
Nee, dat denk ik helemaal niet. En ja, goed. Ik denk dat morgen iedereen het ook weer een beetje vergeet, toch?
Dat laten we dat hopen. Of nou ja, laten we vooral onthouden, zeg maar, dat Berghuis dit een keer op een prachtige manier heeft uitgesproken.
Ja.
En dat hij een keer duidelijk heeft gemaakt van wat dat ook doet. Het is natuurlijk wel vaker benoemd, maar niet zo kort na een wedstrijd. En zo specifiek door hem uitgelegd wat het eigenlijk doet met spelers en met een familie.
Nee, maar ik ben ook benieuwd hoe het vanaf volgend jaar dan gaat. Want kijk, je kan er wel verwachten dat hij gaat nooit meer van zijn carrière gaat hij een aardig ontvangst krijgen in de Kuip.
Nee.
Hij gaat altijd uitgefloten worden. Hij gaat waarschijnlijk altijd spreekwoorden onze oren krijgen. Maar ik kan me niet voorstellen dat volgend jaar dat het AD dit weer doet. Dat lijkt me wel gek. Ze daarvan leren. Dus
het is zelfs naar ons toe, als je kijkt naar de keuzes, zeg maar, die je maakt, dan is het best wel even iets om op te letten.
Ja, sowieso.
Ik. Nog even weg bij Berghuis en de aandacht op Bergwijn.
Bergwijn.
De man die het verschil maakte?
Nou, hij viel wel goed in, moet ik zeggen. Inderdaad, hij viel goed in. Maar ik weet niet of hij nou het verschil maakte of Ajax gelijk speelde. Of niet. Maar het was in ieder geval wel beter dan Conceição. En dat kan je die jongen ook helemaal niet verwijten. Met zijn ervaring en zijn leeftijd. En Bergwijn heeft natuurlijk genoeg grote wedstrijden gespeeld. Zowel bij Tottenham als bij PSV. Dus ik denk dat hij gewoon wat meer gemaakt was voor deze sfeer. En ja, hij viel goed in. Maar ik vond niet zo goed dat hij de wedstrijd op zijn kop zette.
Ik moet eerlijk zeggen dat hij wel, voor mijn gevoel, wel wat extra's bracht. En dat hij ook wel in ieder geval in de counter voor veel meer gevaar kon zorgen. Dat Feyenoord daar best wel moeite mee had. Volgens mij moest Kuksu ook een keer een gele kaart pakken.
Ja.
Was nog niet meteen een 1-op-1 een kans. Maar wel later ook nog een keer een dribbel. Dat hij er wel makkelijk tussendoor kwam. Klopt. Dus wat dat betreft wel misschien een klein beetje. Dat de Bergwijn toch weer terug gaan zien op zijn oude niveau van het begin van het seizoen. Dat dit net een eerste aanzet is geweest.
Ik vond meer eigenlijk de tweede helft dat Tadić op rechts kwam. Dat vond ik gevaarlijker voor ogen dan dat Bergwijn erbij kwam. Dat Tadić heeft gewoon een heel goed linkerbeen. Hij bracht wel echt zijn trap, zijn corners en zo waren heel goed vandaag. En zijn voorzetten ook. Daar komt die goal ook uit. Dus dat vond ik eigenlijk vervelender dan dat Bergwijn eigenlijk op links kwam.
Oké. Right, gaan we nog Schreuder er even bij pakken als laatste. Die was eigenlijk voor mijn gevoel iets te positief. Hij zegt, de eerste helft was het nog dat het druk zetten goed liep, maar dat het moeite was. Dat het moeilijk was om een vrije man te vinden. Dus daar probeert hij het positief en dan ook nog bij te pakken. En ja, gaandeweg de wedstrijd werd het beter in zijn ogen. Alleen, ja, hij bekijkt het ook te veel van de rooskleurige kant. En hij zegt ook gewoon, wij zijn groeiende. Dat vond ik ook een beetje een sneer, maar ik ben blijkbaar de enige die dat ziet.
Ja.
Dat zegt toch echt alles over de verhouding tussen hem en de media en de supporters.
En het zegt ook wat over het vertrouwen wat Schreuder misschien heeft. Het zegt natuurlijk, het straalt niet superveel vertrouwen uit dat hij denkt van, dit komt snel goed. En dit mensen gaan snel verbeteringen in zien.
Nou ja, als hij zegt we zijn groeiende, dan heeft hij blijkbaar een plan voor ogen wat er de komende weken uit gaat komen. En dat hij dit nog wel rooskleurig in ziet. Maar ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar hij het vandaan haalt.
Nee, ik snap er ook niks van. Ik vond het opbouwend, vond ik echt Ajax onwaardig. Echt vrij schandalig wat ze lieten zien, zeker de eerste helft. De tweede helft ging Feyenoord natuurlijk ook een beetje zakken. Ja, dan kan je zeggen, het werd beter. Maar Feyenoord werd ook gewoon wat passiever. Ik denk dat dat meer de reden was dat Ajax wat meer aan het voetballen kwam dan dat Ajax nou echt zozeer beter in de wedstrijd kwam.
Ja, laten we kijken of het Ajax-bestuur en de Ajax-supporters de komende weken nog mee kunnen gaan met het positivisme van Schreuder. Of dat het voor hem echt einde verhaal is.
Ja.
Ja, dan hebben we de klassieker achter de rug. Kunnen we door met de derby van het noorden. Heerenveen-Groningen. Ik had er hoge verwachtingen van.
Echt?
Ja.
Hoe kwamen die vandaan?
Nou, omdat dit eigenlijk altijd een leuke wedstrijd is. In die zin, dus, het is altijd een strijd tussen twee redelijk gelijkwaardige teams. En nu zijn de verhoudingen wel anders dit jaar. Maar ik had ergens nog gehoopt dat Groningen boven zichzelf uit kon stijgen. Is dat in jouw ogen een beetje gelukt?
Nou ja, het ligt eraan wat jij de maatstaf noemt voor FC Groningen.
Ja, die lag heel laag.
Ja,
de laatste
die lag
weken
heel
dus,
laag. Dus ik denk als je van het Groningen vanaf de winterstop pakt,
ja,
dan kan je zeggen dat ze ver boven zichzelf zijn uitgestegen. Want het was een stukje beter dan dat het vorige week zeker was. En ook in de beker natuurlijk.
Ja, en het wordt nog extra moeilijk, hè. Als je ziet hoe ze aan die wedstrijd beginnen. Je begint dan met 5 verdedigers.
Ja.
Blokzuil mocht blijven staan. Een hele jonge verdediger, de Wierik, zat op de bank. Ja. Hij ook de centrale in de driemans defensie. En ja, hij gaat bij de eerste goal gewoon echt in de fout.
Niet alleen één keer, want als hij gewoon volle bak doorloopt, kan hij denk oprecht die bal nog,
ja,
of een tackle of iets proberen om het wat moeilijker te maken. En dat lukte niet helemaal. En ik moest ook denken aan wat jij zei, dat Utrecht goed deed. Dat Fraser best wel snel is omgaan naar ervaren jongens opstellen. Van de Wadel, Beck, gewoon ervaring. En dat is misschien wel de fout die Van der Ree op dit moment maakt. Want die doet juist het tegenovergestelde. Belupessi speelt niet, Suslov speelt niet, de Wierik speelt niet. Dat is wel een redelijk stukje ervaring wat je even wegtrekt. En misschien heb je die degelijkheid op dit moment wel nodig.
Ja, het is wel degelijkheid in de zin van het systeem. Dat hij geprobeerd heeft om wat meer defensieve zekerheid in te bouwen. En dat Meta een wingback is in plaats van dat hij een linksback is met een directe tegenstander die alleen maar wordt uitgespeeld. Alleen, ja, net dan de jonge jongen die in de fout gaat. En dat, ja, uiteindelijk, ja, kwam het dat ze nog niet door duur te staan omdat Groningen nog wel terugkwam in de wedstrijd. Maar
ja, maar ook hoe, hè? Die goal.
Ja, echt bizar.
Ja, dit,
die corner was fantastisch van Matt.
Ja, 2 keer, hè? 2 keer achter elkaar. En ja, ik zat er te kijken. Ik dacht, dit gebeurt bij mij gisteren op zaterdag ook, deze goal. Het waren gewoon 4 totaal mislukte ballen. Of nou schoot of voorzetten waren.
Ja, en eigenlijk een te lage corner. Slecht wegwerken ook nog van Tahiri. Anders valt die goal helemaal niet. Meta brengt die tweede keer die bal ook niet lekker in. Raadt hij via 2 Heerenveen-spelers. Een slecht schot van Pepi en een goal van Kruger. Ja, logisch toch?
Ja, maar hoe kan die Meta nog steeds spelen? Ik kan me toch... We hebben toch allemaal gezien de afgelopen jaren dat een linksback opleiden, en het hoeft niet per se een wereldster te zijn, maar als je met Bangura, wat een linksbuiten was, die niet fantastisch was, linksback, dat gebeurt gewoon heel vaak. Dan kan ik me toch niet voorstellen dat er nergens in een BVO, in een jong team, een linksbuiten loopt die dit ook zou kunnen.
Ja, het is heel bijzonder dat ze, dat, ze dat vertrouwen in hem blijven houden. Ook doordat hij heel lang linksback heeft gespeeld en dat hij nu als wingback ook mag blijven staan. Ik ben heel benieuwd of we ooit nog van hem gaan zien in Groningen shirt dat hij kan voetballen. Maar ja, ik durf er even niet op in te zetten.
Misschien zien ze iets op de training wat wij niet zien.
Nee, misschien onderschatten we hem allemaal volledig. Ja, ik denk dat het voor Zjong ook zo moeilijk is om in dit Groningen mee te draaien. Alleen ja, er zit ergens ook een grens aan. En misschien is het handig om die jongen een keer in de bescherming te nemen en te kijken dat hij terug kan komen op het moment dat een elftal wat beter draait. Maar zo ver is Groningen eigenlijk nog niet.
Nee, helemaal niet. Ik moest wel lachen over in bescherming nemen. Iemand die zichzelf helemaal in de picture probeert te zetten. Als ik naar de geweldige duik kijk, was wel Andries Noppert. Want dat was wel een beetje het was een goed schot van Suslov. Die prachtig op de volley nam. Maar die duik was wel een beetje...
Het ziet er allemaal een beetje onorthodox uit tegenwoordig.
Nou, dit was wel echt een mooie, stijlvolle redding. Maar het was niet zo gevaarlijk was dat schot. Hij liet het daar gevaarlijker uitzien dan dat het daadwerkelijk was.
Hij kwam volgens mij ook met zijn hand gewoon een halve meter boven die lat uit.
Ja, nou ja, hij moet gewoon naar de Premier. Hij moet naar Crystal Palace. Dat is echt in mijn hoofd werken.
Jij gaat hem deze periode nog wegbrengen.
Als hij een zaakwaarnemer zoekt nog, hij kan me bellen. Ik zorg wel voor wat nummers bij Crystal Palace. En dan brengen we hem daar terecht. Ik weet niet wie daar keept op dit moment, maar dat maakt niet uit.
Nee, mag je ook nog even erbij zeggen dat hij een assist achter zijn naam heeft. Zo, van die bal bij Sar, die kwam van hem. Ook wel een lekkere lichaamschuimbeweging van Sar. Ik bedoel, ja, Blokzuil trapt erin. Alleen heel veel spitsen zullen hem ook aannemen. Snel. Zullen hem aannemen en dan kijken met een man in de rug. En hij draait net weg en op zijn snelheid dat die verrips ook nog te snel af is.
Hij speelde nu wel meer weer in de spits, Sar. Vond je dat wel beter lopen?
Ik vond het eigenlijk nog steeds niet zo goed, man. Nee. Ik vond het eigenlijk heel erg tegenvallen van Heerenveen. En eigenlijk over het hele seizoen al. Want ze pakken de punten wel. Maar het is gewoon echt... Ik vind het qua voetbal vind ik het nog niet eens goed. En vandaag was eigenlijk geen uitzondering. Nu speelden ze met Colasin vanaf links. En Sar inderdaad in het punt. En Van Hooydonk was dan, zoals vorige week eigenlijk al aangekondigd, het slachtoffer.
Ja.
Ja, ik vond het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg bij Heerenveen. En ja, ik zit nog steeds te wachten op het moment dat ze weer teruggaan naar Van Hooydonk en Sar samen. Of Van Hooydonk en Colasin samen. Of Sar en Colasin in de punt. Dat ze gewoon met z'n tweeën spelen. Want ik heb het idee dat het gewoon beter past bij dit Heerenveen.
Ik denk ook dat het best wel moeilijk is voor zo'n ploeg. Als je nu, je bent geswitcht naar dat 4-3 systeem. En je begint dan met Van Hooydonk in de punt. Als kapstok echt. Als iemand die ballen bij moet houden, duels moet winnen. En je gaat dan naar Sar,
ja.
Wat een totaal ander type is.
Geen kapstok, sowieso.
Nee, helemaal niet. En dat is dan wel een heel groot verschil. Dus je moet nu wel een keuze gaan maken, inderdaad, wat je gaat doen. Want nu ga je heel het switchen. En dat komt Heerenveen denk ik niet ten goede.
Nee, Nulli zat nog op de tribune. Op. Ja. Als die erbij is, hebben ze meer opties. Ja, maar dan
is toch niet een speler die Heerenveen die wedstrijden gaat beslissen. Hoeveel goals maakt Nunnally nou in een jaar?
Ja, alleen tegen PSV. Ja, die is van Willem II. Maar,
die kan je opschrijven.
Ja, precies.
Ja, maar buiten dat maakt die niet veel... Is dat niet een speler die voor jou jouw seizoen gaat maken? En ik denk dat Sar van Hooydonk was echt een heel goed duo. Dus ik vind het echt zonde dat ze dat uit elkaar hebben gehaald.
Ze mogen in ieder geval niet klagen over de uitslag van deze wedstrijd. Dan met 3-1 pakken ze wel gewoon de punten en blijven ze prima in de subtop staan. Heb jij nog trouwens de... Bijna meegekregen van de nieuwe verdediger van Groningen, Mats Berg-Jurgensen.
Nee.
Zijn bijnaam? De is... Propeller.
Waarom is zijn bijnaam de Propeller?
Vanwege zijn fantastische ingooien. En ik, de commentator benoemde dat hij volgens mij een record had van iets van 51 meter met een ingooi. Dus dat betekent dat je hem ongeveer aan de andere kant van het veld weer over de zijlijn gooit. Hij heeft het vandaag ook wel een paar keer laten zien, zeg maar, dat hij echt wel ver kan gooien vanaf de zijlijn schuin tot aan de middenstip. Dus dat ging goed. Het probleem was alleen een beetje dat in de slotfase zat hij de verdedigende echt twee keer behoorlijk naast. Zowel bij de corner als bij de counter waar Sar uiteindelijk de 3-1 uit maakt.
Maar hij kan wel ingooien nemen.
Ja.
Ik denk als Louis van Gaal ooit bondscoach van Denemarken wordt, dan weet ik zeker dat hij hem oproept. Want,
staat hij als eerste op de lijst. Ja. Goed, je hoopt eigenlijk een beetje dat als zo'n jongen debuteert, 24, maar best wel ervaren dat hij er meteen staat. En wat dat betreft was het voor hem geen gelukkig debuut in de shirt van Groningen. Maar laten we hem even de tijd geven.
Buiten laten we even de tijd geven. Je kan ook wel een beter elftal op dit moment zoeken om in te stromen dan FC Groningen.
Dus absoluut.
Dus ik vind dat best wel een goed excuus dat je nu nog niet helemaal aangepast bent.
We geven hem nog even wat de tijd.
Ja.
En wie we ook de tijd zullen moeten geven, tenminste, moeten we hem de tijd geven, Van Nistelrooy, om zijn elftal weer een beetje in te richten, zeg maar, na het vertrek van Gakpo en Madueke.
Nou, ik vind het spel was best wel, ja, prima. Ik vond het spel nog niet eens zo slecht van PSV. Alleen, ja, er is wel één heel belangrijk aspect van voetbal wat best wel belangrijk is. Dat zijn goals maken. En er zit gewoon op dit moment zitten er geen goals in het elftal. Luc de Jong is natuurlijk, rendeert gewoon niet zo goed. Ja, is gewoon niet in de vorm van zijn leven. En we hebben vaker gezien bij Luc de Jong, dat kan wel eens even duren bij hem. Die penalty was ook echt matig ingeschoten.
Ja.
Ik vond het wel raar dat hij niet werd opnieuw werd genomen trouwens.
Ja, scherp van, inderdaad voor de lijn.
Ja.
Ik heb ook inderdaad een foto voorbij zien komen van PSV-supporter die dat twitterde.
Ja.
Maar goed, het zit hem allemaal een beetje tegen ook nu, man. Hij heeft die eerste kans waarbij hij de buitenkant van de paal raakt. Ja. Denk je, ja, valt hij net...
Voor een spits ook niet heel goed, moet ik zeggen. Kijk, zo'n bal buitenkant paal is ook niet... Ja, voor Luc de Jong, kom op. Weet je, verwacht je toch wel beter dat hij beter inschiet. Maar van wie ik echt geschrokken ben, en dat meen ik echt, is Ogazi.
Ja, ik kan er moeilijk nog van schrikken. Want ik heb een beetje het idee dat hij niet... Ja, dat het is, dit is niet, ook weer niet zijn niveau. Hij kan beter, maar...
Natuurlijk kan hij beter.
Maar het is ook weer niet zo dat hij een heel hoog plafond heeft, toch?
Nou, hij heeft toch best wel in de Premier League een seizoen gehad dat hij... Redelijk, was bij Villa.
Ja, nam hij de penalties en hij kopte af en toe een bal binnen. Maar, of naar binnen komen en schieten, dat heeft hij wel. Alleen dat komt er nu nog niet uit.
Nee, helemaal niet. En ook die kans na 5 minuten al, was wel buitenspel. Dus net aan, net niet volgens mij. Maar echt, kom op Elgazi, die bal moet hij gewoon maken. En dat is eigenlijk heel typerend voor PSV op dit moment. Ze creëren best wel wat kansen.
Allemaal via Simons?
Die speelde wel echt gigantisch goed weer.
Hij steekt eigenlijk met qua niveau steekt hij met kop en schouders bovenuit. enige die gisteren nog een beetje bij me in de buurt kwam, denk ik, qua optreden was Guti.
Ja, Guti. Ik vind het wel jammer dat Veerman niet meer speelt. Vind ik gewoon... Ik snap het heel goed, want Guti is wel, voegt heel veel toe aan het spel van PSV. Mm. En zeker in, ja, gewoon überhaupt een beetje, überhaupt, qua controle is hij goed, maar wint veel duels, is vrij constant. Ja, is gewoon een voetbal waar je echt op kan bouwen. En Veerman is natuurlijk net wat laconieker, soms wat, ja, wat minder constant, maar ook wel, is gewoon een voetballer waar ik heel erg van kan genieten. Maar ja, Xavi Simons was echt, ja... Hij is echt, ik ben benieuwd hoe lang hij nog bij PSV kan voetballen. Dat best wel gek is voor iemand die pas een half jaar bij PSV voetbalt.
Ja, ik vrees ook dat we niet lang sowieso na een seizoen niet meer weer gaan zien. Dat zou echt super jammer zijn voor PSV. Want in mijn ogen draagt hij op dit moment gewoon dat elftal. En hij wordt in principe in een andere rol gezet vanaf die linkerkant.
Het maakt ook niet uit.
Nee.
Het maakt echt niet uit waar je hem zet. Hij doet altijd hetzelfde. Hij wil... Hij speelt ook met zo'n goed vertrouwen. Hij wil elke bal hebben. Ja, hij kijkt niet heel blij als hij de bal niet krijgt. En ik vind het zo leuk om te zien dat we hebben zoveel van die kinderen van 13, 14 gezien. Waar er heel veel YouTube-filmpjes van werden gemaakt. Waar we 3 jaar later niks meer van hoorden. Nou ja, het beste voorbeeld is denk ik Hagi Mastour.
Ja.
Daar was heel de wereld gek van. Die speelt nu in de tweede divisie van Marokko. En bij Simons was het natuurlijk een beetje hetzelfde. En bij PSG had hij af en toe niet hele gelukkige invalbeurten. Dus dacht iedereen van ja, het zal wel weer een hype zijn die nergens beslaat. En hij komt bij PSV en hij laat het echt, ja, gelijk zien. En wat ik het allerknapste vind is dat ondanks zijn kleine postuur, hij zo ontzettend sterk is. En zelfs in bijvoorbeeld de wedstrijd Arsenal kon hij gewoon, het middenveld kon hij echt dominant zijn. En ja, het is echt prachtig om te zien.
Ja, maakt inderdaad ook niet heel veel uit waar hij speelt. Want normaal gesproken speelt hij op 10. Nu begon hij aan rechts. En na het uitvallen van de Jong moest hij naar links toe. Maar hij kan eigenlijk vanuit elke positie in het veld een kans creëren. En ook de bal waar die penalty uitkomt.
Ja, niet normaal,
balletje, man.
Oh, zo lekker. We hebben sowieso dit weekend veel mooie balletjes gezien. Maar dit was er wel echt één van, hoor. Ja, je moet echt een hele goede voetballer zijn om dat te kunnen zien. En ja... Ja, dit is denk ik een van de momenten van voetbal waar ik het meest van kan genieten. Dat soort balletjes. Er was natuurlijk één iemand. Messi was natuurlijk de allerbeste er ooit in. Nou ja, daar kan ik uren naar kijken. Ja, als je dat bezit dan en dat constant elke week laten zien, dan kan je echt heel ver komen.
Ja, dat denk ik ook. En ik hoop dat we hem in ieder geval, dat hij niet in januari al wordt weggehaald. Maar
vond je het een penalty trouwens?
Ja, sowieso. Dat is echt een wilde sliding van Dijks, man.
Ja, ik vind het altijd een beetje lullig wanneer een kans al weg is en er wordt nog een penalty gegeven.
Dus normaal gesproken ben ik altijd team geen penalty, maar dit was echt zo dom.
Hij was zelf wel verrast, had ik het idee. Iedereen was volgens mij wel redelijk verrast.
Ja, omdat die kans wordt gemist en dat je 9 van de 10 keer inderdaad die uitleg die hij ook geeft, dat het dan niet heel logisch is om nog een penalty te geven. Maar hier kon je eigenlijk niet onderuit.
Vond het wel lang duren.
Ja, het duurde ook heel lang.
Het duurde echt 2 minuten,
geloof ik. Er zat een buitencel, eventueel ook nog een buitenspelsituatie in, dus... Volgens mij was het 4 minuut 19 of zo. Dat is wat inderdaad wat aan de lange kant. Maar goed, ja, voor de rest, ik moet eerlijk zeggen dat ik de rest van de wedstrijd ook best wel een hele zit vond. Ook omdat het inderdaad moest veel van Simons komen. Ja. Vitesse had het verdedigend in mijn ogen oké staan. Het is toch een beetje het kenmerk van Cocu dat hij zowel bij Ajax uit als bij AZ uit als nu bij PSV uit zich in ieder geval niet laat wegspelen.
Nee, helemaal niet.
Ook slim denk ik om Dijks in ieder geval op te stellen en dan Vitek wat hoger op het veld te zetten, waardoor je dat probleem in ieder geval niet meer hebt.
Ja, 100%. En ik vond ook het laatste half uur, de laatste 20 minuten, dus na de goal dan van Theo, vond ik echt dat Vitesse best wel goed speelde. En met Bader Frederiksen en met Bero echt nog wel echt stevige kansen heeft gehad.
Ja, die van Bero is trouwens, want dat is best wel opvallend. Dat geef ik Guti de complimenten. Die heeft heel veel ballen veroverd. Normaal gesproken is die...
Maar daar stond hij echt te pitten.
Best wel betrouwbaar. En nu keek hij... Dat is een beetje hoe ik vroeger voetbalde. Van, nou ja, het zal wel goed komen. En hij zal de bal niet krijgen. Hij kreeg hem wel.
Hij stond echt 10 meter van hem vandaan.
Hij bleef gewoon staan. En Bero liep door, ja.
Ja, en een beetje het was niet eens zo slecht ingekopt. Goed gepakt van Benitez.
Ja.
Ik moet zeggen dat de keeper aan de andere kant...
Ja, ik vind dat toch jammer, man. Ik, als je de eerste helft naar hem kijkt, dan denk je, hij is dominant. Hij is dominant in de lucht. Hij heeft heel veel bereik. En juist een bal die hij dan eigenlijk moet hebben, verkijkt hij zich dan op. En dan na afloop staat hij voor de camera en dan zegt hij ook, ja, eigenlijk had Til wat harder moeten schieten. En als ik Vitesse supporter zou zijn, ik zou helemaal gek worden.
Ja, ik moet altijd met hem een beetje denken wat ik Mario Been ooit hoorde zeggen over Courtois. Die was trainer bij Genk toen Courtois daar doorbrak. En die zei, Courtois kon in de jeugd helemaal niet keepen. Alleen, hij was zo groot, dat iedereen zei, als we maar een beetje leren keepen, dan komt wel goed. En dat idee heb je bij Scherpen ook een beetje. Als hij nou echt gewoon degelijk zou gaan keepen, dat heeft Noppert ook. Als je zo groot bent en je wordt maar een degelijke keeper, dan kan je echt de top halen. Maar hij maakt zoveel fout. En ook die rode kaart was echt...
Ik heb echt het idee dat zijn leercurve niet heel stijl is, zeg maar.
Helemaal niet.
Dat hij sinds dat hij bij Ajax is gekomen, en ik vond hem bij Emmen ook best wel talentvol. Hij pakt ook ballen waar bijna geen enkele andere keeper bij kon. Alleen, voor mijn gevoel maakte hij inderdaad nog steeds dezelfde fouten, dezelfde inschattingsfouten ook. En nu was hij in principe op tijd eruit.
En maar hij twijfelde.
Dan houdt hij ineens in. En dat is niet voor het eerste seizoen. En daar zit hij nog steeds gewoon af en toe naast. En dat... Ja, dat kost Vitesse gewoon punten.
Ja, ik vond... Ja, überhaupt. Volgens mij was het bij Groningen ook, waar de keeper uitkwam, twijfelde en te laat kwam. En dat was hier ook. Want ik denk als hij gewoon doorloopt, is hij oprecht gewoon een seconde eerder, denk ik, dan Vitesse. En nog dan wijzen naar de scheidsrechter van er is niks aan de hand.
Ja, of vorige week werd er geen rood voor gegeven. Dat soort excuses, ja, dat is gewoon niet heel slim. Als je op die manier de wedstrijd hebt weggegeven.
Ja.
De marge was inderdaad klein. Benitez is een paar goede reddingen. Dus wat dat betreft komt PSV, verdient de overwinning. Maar het had anders kunnen aflopen, denk ik. En eigenlijk is het denk ik in deze fase ook het belangrijkste voor PSV om die wedstrijd gewoon te winnen. En Marten Haven was voor ons in het stadion. En die geeft ook even zijn visie op de wedstrijd.
Dag vrienden, het is bijna zondagochtend hier. Of in ieder geval nacht in Eindhoven. Net de persconferentie geweest van Ruud van Nistelrooy. En ja goed, ik heb persoonlijk een vrij saaie wedstrijd gezien. Of in ieder geval, de slechte wedstrijd tussen PSV en Vitesse. Waarin PSV blij mag zijn dat het gewonnen heeft. Maar een super interessante persconferentie van Nistelrooy. Die eigenlijk vertelde dat bijvoorbeeld Madueke midden van de training werd geplukt. Na een positiespel. Terwijl de wedstrijd werd voorbereid. Omdat hij zijn transfer naar Chelsea had verdiend. Dat het definitief rond was. Dat hij daar zijn dankwoordje deed. En dat er daarna... verder gespeeld werd en dat het dus eigenlijk een super chaotische week voor PSV is geweest. En goed, als je dat allemaal meeneemt, je bent toch twee van je beste spelers verloren, dan is het misschien wel een heel knap resultaat van PSV en hebben ze helemaal geen goede wedstrijd gespeeld. En heeft Scherpen zeker bijgedragen aan de overwinning. Maar is dit voor PSV wel een heel belangrijk punt? En ja goed, de uitspraak, als je slechte wedstrijden wint, word je kampioen, gaat natuurlijk niet altijd op. Maar ik denk dat dit voor PSV moreel gezien een heel belangrijk punt is, of een driepunter is. En zeker als er dan nog wat spelers bij komen, dan belooft dat nog wat voor de toekomst.
Ja, belooft wat voor de toekomst. Ja. We hebben het net ook al even over Simons gehad en over het vertrek van Madueke. Maar dat hij echt deze week van het trainingsveld was geplukt, dat is wel heel opvallend.
Ja, het is wel snel gegaan, kan je wel zeggen.
Dan is het eigenlijk ook echt onverwacht geweest dat Chelsea in één keer heeft doorgepakt, denk ik. Dat kan niet anders.
Ze weten daar niet echt meer wat ze moeten met het geld, geloof ik. Dus die kopen maar gewoon alles wat ze interessant vinden. Dus leuk voor hem. En ik ben benieuwd of hij het vaste niveau, als hij het niveau van zijn top kan laten zien, dan kan hij daar denk ik oprecht wel slagen.
Laten we hopen dat hij Chelsea op sleeptouw kan nemen. Of in ieder geval dat hij daar een basisplaats gaat veroveren. Ja, vanuit PSV gaan we eigenlijk naar een uitdager van de top FC Twente. En ja, die staan er na dit weekend nog eigenlijk nog beter voor.
Ja, ik denk niet alleen eens maar uitdager. Zij winnen hun wedstrijden zo makkelijk.
Het ziet er echt ook indrukwekkend uit.
Ja, dat vind ik nog wel mee. Zeg maar, het is altijd hetzelfde. Je weet precies bij Twente wat ze gaan doen. En ze spelen altijd wel een 6, bijna. Of hoger, vaak hoger. En ze doen gewoon, ze hebben vastigheden. Je weet, de namen zijn buiten 3-4 altijd dezelfde. En ja, het basisniveau ligt gewoon ontzettend hoog.
Ja, dat zie je ook in af en toe de passes van Zerouki, de passes van Small. De aannames en de passing van Tjerny, die ook weer helemaal terug is op niveau. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een wedstrijd had verwacht waarbij het wat dichter bij elkaar zou liggen. Utrecht had wel een paar afwezigen waardoor het iets moeilijker zou worden. Maar Twente was zo comfortabel aan de bal, jongen. Die legt het makkelijk bal over 40, 50 meter weg.
Ja.
Weten elkaar zo makkelijk te vinden. En ja, het is niet altijd super spectaculair en dat ze alles met grote cijfers winnen. Maar het is wel echt een ploeg waar we serieus rekening mee moeten houden, man.
Ik denk dat voor Twente heel belangrijk is wat zij in de topwedstrijden gaan doen. Want volgens mij komt Feyenoord binnenkort op bezoek. En ook nog PSV en AZ. Als zij die wedstrijden met echt wel wat punten doorkomen, dan kunnen zij denk ik echt wel meedoen in ieder geval een tijdje.
Zeker als ze zo blijven spelen en als Zerouki ook dit blijft vasthouden als hij niet wordt verkocht. Die 1-0 staat hij en aan de basis en geeft hij de paas richting Tjerny. Tjerny die super rustig blijft. Ja, ik heb best wel genoten van een aantal momenten vandaag bij FC Twente.
Ja, ik vind het ook gewoon vet dat Nels Czerny, zeg jij, en Missy John, dat zijn twee spelers die echt, nou Missy John helemaal nooit een, echt was wel een aardige buitenspeler, maar nooit een hoogvlieger. Czerny was wel een groot talent. Hele grote terugval gehad toen bij Utrecht, was het toch, ja?
Ja.
En die zijn echt helemaal opgeleefd weer. En die zijn, staan best wel symbool voor het hele elftal van Twente. Flap is helemaal opgeleefd. Van Wolfswinkel hebben ze gehaald. Is helemaal weer, nou, helemaal weer gewoon de Van Wolfswinkel die we van zijn goede dagen in de Eredivisie kennen. Achterin met Hilgers hebben ze natuurlijk, ja, en Hilgers en Prupper hebben ze en degelijkheid en talent. En een fantastische keeper. Ja, het is eigenlijk gewoon een recept voor ja, een heel goed elftal.
Het is eigenlijk nog wachten totdat Flap en Van Wolfswinkel meer gaan scoren. Want Flap heeft er nog niet één gemaakt. Ziet de voetballend
heeft hij er nog niet één gemaakt dit jaar?
Nee, voetballend ziet het allemaal wel redelijk goed uit bij hem. Alleen, qua goals valt het nog tegen. Het is ook elke keer dat Stijn er voor hem inkomt. En die scoort gewoon makkelijker. Ja. Alleen, dat is technisch nog wel net even een iets mindere voetballer dan Flap. Maar dat
wel
is
wel dezelfde types.
Het is wel een interessante concurrentiestrijd tussen die twee. Dus ik ben benieuwd wie het seizoen vol mag maken. En of Van Wolfswinkel nog helemaal los gaat komen. Even heel kort over Utrecht. Eigenlijk de wedstrijd waarin ze konden laten zien dat ze echt erbij horen, is niet helemaal gelukt, denk ik.
Nee, helemaal niet. En je zag ook, ze hadden vandaag natuurlijk wel weer wel weer wat meer jonge jongens. Boussaïd speelde onder andere. En ja, Toornstra miste ze wel echt op middenkant.
Ja, Boussaïd is een beetje hoge pieken, diepe dalen. Ja. Had een hele mooie actie aan de zijkant dat hij Dost voor Oenestal zet.
Ja, moet hij wel maken.
Net geen buitenspel, maar dat was echt een heerlijke actie. Aan de andere kant, hij laat ook gewoon Misitjan aan zijn rug lopen bij die 2-0. Ja. Dus het is, wat dat betreft, is het nog niet constant genoeg bij Utrecht. En,
ik had van Dost ook meer verwacht. Tot nu toe, ja, dit seizoen. Het valt me echt tegen.
Ja,
hij begon wel aardig.
Alleen in de spits. Ik denk dat hij, als Utrecht goed gaat draaien, dat hij zijn goals nog wel gaat maken dit seizoen. Dus wat dat betreft is er nog hoop in Utrecht.
Tuurlijk.
En er is hoop in Alkmaar. Want AZ wint van Fortuna. Denk ook niet echt verrassend. De manier waarop, hoe heb jij dat gezien?
Nou, ik denk dat dit voor AZ de eerste keer was dat zij hun perfecte opstelling konden spelen, of niet?
Ja, centrale verdedigers. Ja, Van Heusden moest nu eigenlijk spelen.
Dat klinkt wel heel negatief.
Ja, maar ja, het is een beetje een situatie dat hij noodgedwongen nu een basisplaats heeft. En door het uitvallen van Beukema, ik denk altijd anders dat Beukema gewoon nog had gespeeld. Van Heusden had natuurlijk 20 minuten in de benen tegen Heerenveen. En dan nu moest hij eigenlijk starten door de afwezigheid van Beukema. En dat was nog een beetje onwennig. Maar in principe is hij natuurlijk wel binnengehaald als de eerste man.
Als de grote man. Ja. Van AC Milan. Veel geld gekost. Ja, kwam best wel als een grote man binnen. En dan is het wel heel vervelend als je binnen 10 minuten...
Ja.
Binnen 10 minuten een penalty weggeeft.
En ook nog op een knullige manier, want er was eigenlijk geen aanleiding voor. Het is heel opzichtig ook nog dat je echt geen enkele twijfel kan hebben. En ja, wat dat betreft was het niet zijn beste begin.
Nee, maar het was best wel een goede voorzet, maar die bal kon nooit bij zijn directe tegenstander uitkomen. Die kon alleen bij de tweede paal uitkomen. Dus ja, het was... En Ryan had die bal ook gewoon vrij rustig, geloof ik. Die best wel een stabiele indruk maakte.
Ja, en nog één goede redding op ook een bal die via Van Heusden bijna in de korte hoek ging. Ja. Dus wat dat betreft hielp die de Belg nog even. En ja, ik moet wel zeggen, Van Heusden had ook wel één ingreep waarbij er fout werd gemaakt achterin. Dat hij het nog wel kon herstellen. Dus dat hij daar wel snel bij was. Dus af en toe kon je wel zien wat hij kan. Alleen ik denk dat wij hem over een langere periode moeten gaan beoordelen. En dan is het wachten tot het Martens Indy fit is.
Ja.
Dat eventueel het centrale duo van AZ kan worden.
Ja, ik moet zeggen dat we ook wel iets meer complimenten mogen uitdelen. We hadden de goal van Sar bij Heerenveen, die tweede. Maar ook deze goal van Pavlidis vind ik een beetje hetzelfde soort goals. Ik vind daar te weinig waardering voor. Die ballen zijn zo ontzettend moeilijk om te maken. En Pavlidis, wat ik überhaupt een hele onderschatte spits vind, legt die bal zo makkelijk, zo rustig. Eén voetbewegingetje, lange hoekje in. Ja, echt heerlijke goal. Ja,
kalm in de verre hoek, lage voorzet van Sugawara. Als we kijken naar de goals die AZ vandaag maakt, en je kijkt ook even naar het verdedigen van Fortuna, die hebben niet één aspect in het verdedigen waar ze slecht in zijn. Ze zijn gewoon overal slecht in. Maar het is wel leuk om naar te kijken. Ook omdat ze hebben echt nog een slotfase van 10, 15 minuten, waarin ze best wel veel druk krijgen op AZ. Dat AZ er moeilijk onder vandaan komt. Dat ze durven aan te vallen. Ze durven hoge druk te zetten. Dus het is elke keer vermakelijk. Alleen,
en ze hebben ook leuke spelers. Ze hebben echt
zo.
Met Usakoub, ja. Burak Yilmaz. Noem het allemaal op. Het is echt leuk om naar te kijken. En vanaf het begin van het seizoen zie je eigenlijk totaal geen patronen of lijnen in het spel. Nee, nee. Je hebt altijd wel het idee dat je denkt van, nou, dit is zeg maar hoe wij willen voetballen en dat gaan we doen. Dat heb je bij Volendam, die willen aanvallend voetballen. Excelsior wil dat wel leuk voetbal spelen, zijn tactisch redelijk sterk. En bij Fortuna heb ik altijd het idee, die doen maar wat. Die kijken maar gewoon wat lukt.
En het lijkt een soort potpourri van verschillende tactieken die ze tijdens een wedstrijd uitvoeren en het gaat echt alle kanten op.
Ja, en die Spaanse trainer krijgt super veel complimenten en ik vind het ook een heel leuk figuur. Maar het is voor mij van hoe het onder Ulte was en hoe het nu is, niet zo heel veel veranderd. Özcan Cooper is natuurlijk bijgekomen en Pandoer is gewoon een hele goede keeper. Maar daarbuiten is qua spel voor mij niet. Het is niet opeens dat Fortuna nu een dominante ploeg is geworden.
Nee, nou ja, dat sowieso niet. Maar het is misschien, ik heb niet het idee dat het beter op is geworden, maar het is wel anders geworden. En het is leuker om naar te kijken, maar ook leuk omdat het zo slecht is. Dus dat is niet per se heel positief voor Fortuna. Dus ik ben benieuwd of ze nog tegen meer van dit soort nederlagen gaan aanlopen. En ja, AZ wel, sluit het toch gewoon weer aan.
Twee puntjes.
Ja.
En dus binnenkort is volgens mij AZ Feyenoord AZ, als ik me niet vergis.
Ja, AZ Feyenoord is al geweest.
Ja, dus binnenkort Feyenoord AZ. Dus dat wordt wel een hele leuke wedstrijd.
Absoluut. Kijken we nu eigenlijk al naar uit. Gaan nog even door naar een team dat er ook niet zo goed voor staat. Of nou ja, Fortuna staat er nog redelijk voor. Dat kunnen we van Cambuur niet zeggen. Nieuwe club van Ulte.
Het was ook lullig. Dit.
Ja.
Cambuur begon de wedstrijd echt heel goed. De eerste 10 minuten waren ze echt. Ze zetten hoge druk. Bangura vloog over die linkerkant heen.
En normaal gesproken zeggen spelers ook van, we begonnen goed. En nu was het echt zo.
Ja, Van der Water had best wel een paar, geen kansen, maar mogelijkheden. Voetbalde best leuk. En ik denk oprecht de allereerste keer dat Sparta de middenlijn overkomt. En die Lauritsen, die veegt me hem toch de kruising in. Je hoort het publiek ook een beetje, niet eens klagen, maar gewoon stilvallen.
Hebben wij dat weer?
Ja, hebben wij weer. Die veegt hem weer even de kruising in bij zijn allereerste balcontact.
Het is wel een beetje het verhaal van ook van Sparta dit seizoen. Eigenlijk, ze draaien gewoon heel goed. Maar ze hebben ook gewoon het zelfvertrouwen om spelers die van zichzelf misschien niet eens subtop waardig zijn. Maar wel een elftal met 11 spelers die allemaal hartstikke goed kunnen voetballen. En dan heb je ook nog een paar uitblinkers zoals Lauritsen.
Kijk, voorin erbij hebben ze wel echt kwaliteit.
Ja.
Zeker met Lauritsen. Ik vind Saito echt een hele leuke. Hij doet me altijd een beetje denken aan Ario Miechi bij Feyenoord toen. Mm. En ook hij valt een lach op zijn gezicht. En ook bij die 1-0 is een prachtige actie die hij maakt. Mijnans vind ik een beetje type Til-achtig.
Nee man. Ik vind Mijnans echt.
Hij is wel
beter. Ik vind hem een beetje Stenks-achtig.
Vind je hem zo technisch?
Ja.
Nou moet ik zeggen, dat zeg ik nu wel, maar als je dat balletje natuurlijk bij de 0-2 ziet.
Ja, en dit heb ik ook wel vaker van hem gezien, ook vorig seizoen al. En ik moet ook wel zeggen dat het interview achteraf was ook nog wel even een kleine opmerking van, ik krijg nu wel het vertrouwen. En vorig jaar werd hij best wel vaak geslachtofferd en nu mag hij blijven staan. Nu mag hij het over langere periode laten zien, soms recht van de buitenkant, soms achter de spits. Maar nu krijg je echt pas te zien hoe goed Sven Mijnans is. Dus ja, ik voorspel hem op zich wel een beetje die Stengsroute, weet je wel. Ik zou hem wel best wel bij AZ willen zien of zo'n club. Dat is op dit moment lastig met Odgaard daar, maar wel een speler die dat niveau denk ik aan zou kunnen. En wat dat betreft ben ik heel blij dat ik hem nu elke week zie voetballen.
Of misschien Twente, of een subtopclub in ieder geval. Misschien voor top is nog wel wat te vroeg. Ik vind, ja, die stap is gewoon heel groot. Ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar wat Maurie Stijn, hij gelooft zelf ook niet helemaal. Als je zijn interviews ook al hoort, hij gelooft zelf ook niet helemaal wat
hij blijft had. Ik denk dat hij stiekem wel gelooft, maar dat hij het allemaal nog een beetje probeert te downplayen. Terwijl ze hebben volgens mij 31 punten. En vorig seizoen hadden ze 31 punten na 33 speelronden.
Het is echt bizar. En het is niet dat ze punten pakken en het niet verdienen. Ze voetballen echt prachtig. Die 0-2 was echt, die was om in te lijsten. Het balletje van Mijnans, dan vooral op Saito, was echt om in te lijsten.
0-3 eigenlijk ook. Daar gingen 28 passen aan vooraf. Ja. Totdat die penalty, een beetje makkelijke penalty, maar dan maakte boeiend. Het was gewoon, de aanval daar naartoe was echt schitterend van Sparta. Eigen strafschopgebied onder de druk uitvoetballen via Pinto. Ja, het was.
Ik vind wel, als je een penalty zo inschiet, moet je eigenlijk gewisseld worden.
Ja, eens.
Het was echt heel, ik vind dat je eigenlijk niet mag juichen ook als je hem zo inschiet. Want hij probeerde denk ik Panenka, denk ik.
Ja, hij probeerde een chippy. Maar
een chippy.
Hij heeft best wel goede trap, maar dit zou ik dan denk ik niet zo snel weer proberen.
Nee, en ik vond het überhaupt best wel slecht gekiept ook. Want Virginia mag hem best wel gewoon met zijn benen gewoon wegtikken.
Ja, het zag er allemaal een beetje lullig uit. Ik wil ook niet te kritisch zijn op Virginia, die heeft dat al moeilijk zat. Vanuit Cambuur's perspectief.
Wij zitten hier om kritisch te zijn.
Ja, maar ik moet zeggen dat hij wel heel veel over zich heen heeft gekregen. Ik ben ook wel kritisch op hem geweest. Maar als je ziet, hij was ook een van de spelers die na afloop naar het supportersvak toeliep om die gasten toe te spreken. Terwijl diezelfde supporters hebben tijdens de wedstrijd om Ruiter zitten roepen. Dus dan moet je op zich wel karakter hebben om daar te gaan staan. En ik denk ook dat, ja, dat Cambuur gewoon moet gaan helpen. En dat Ulte moet gaan helpen door hem meer in zijn kracht te brengen.
Hoe ga je een keeper meer in zijn kracht brengen?
Nou, door een betere verdedigend plan neer te zetten. Je hebt een aantal jaren geleden heb je VVV gehad met Kiersbaum. Die kon er helemaal niks van. En toen gooide Hans de Koning het om. Ging ze verdedigende spelen. Met Kiersbaum speler van de maand. Dat hij alleen maar schoten van 20, 25 meter op zijn goal kreeg. En ik denk dat deze jongen best wel kan keepen. Maar dat hij gewoon nu in heel veel situaties wordt geplaatst. Waarin hij nieuw is. Waarin hij te weinig ervaring heeft. En dat hij daardoor ook fouten maakt. En ja, ik denk dat Cambuur hem gewoon moet gaan helpen.
Ja, het is een, ik ben wel helemaal met je eens trouwens. Het is wat Ulte nu probeert met Cambuur is heel erg leuk en heel erg goed. Maar ik weet niet of het is inderdaad waar Cambuur op dit moment behoefte aan heeft. Misschien wat meer zekerheid inbouwen.
Ja, het moet of een keer goed gaan vallen of ze moeten gewoon op een andere manier punten gaan proberen te pakken. En iets meer zekerheid achterin en sowieso Paulus in de basis zetten.
Ja, 100%.
Die en was Mahi. Geweldig. Ja, tweede helft. Ja, maar hier is nog even afwachten hoe fit hij is. Maar ik had de afgelopen week heb ik Paulus echt gemist. En het is echt gewoon een keuze van Ulte. Het was niet dat hij niet fit was of wat dan ook. Ja, ik wil hem gewoon volgende keer in de aftrap zien. Het is echt gewoon de beste speler van Cambuur.
Ben ik het helemaal mee eens. Maar en ik vind ook oprecht, ik denk een fitte Mahi is echt een geweldige spits voor Cambuur. En als je een koppeltje hebt met Paulus en Mahi, kan ik me niet voorstellen dat de goals niet komen.
Daar is het hopen op voor Cambuur. Excelsior staat er veel beter voor. Laten we snel de laatste twee wedstrijden er doorheen fietsen. We doen het altijd een beetje op attractiviteit en belang van de wedstrijd. Nou ja, Volendam was gewoon echt niet goed vrijdag. Excelsior was vooral Marouane Azarkan.
Echt, ik twijfel nog steeds of hij goed genoeg is voor Feyenoord. Maar je neigt toch steeds meer naar, misschien wel. Hij heeft gewoon zijn postuur soms niet helemaal mee zitten. Maar hij is wel brutaal en hij gaat wel de duels in. En het is echt een rasvoetballer. Het is echt, misschien wel als technisch gezien een van de betere spelers in de divisie.
Ja, daar ben ik wel met je eens. We hebben echt ook vrijdag hele mooie dingen van hem gezien. En eigenlijk ook die samenwerking op die rechterkant met Horemans en met Goudman is fantastisch. En doet, als ik kan, even een overstapje bij die kans van Gassius. Geniet ik daar ook weer van. En ook hoe bepaalde spelers het gewoon invullen bij Excelsior. Jakubu doet wat hij moet doen. Gassius is een prima aanspreekpunt. Niet echt afmaken, maar vult gewoon zijn taken goed uit. Dus wat dat betreft alleen maar complimenten voor Excelsior.
Maar Enesdijk, hij is ook gewoon een goede trainer.
Ja.
Daar ben ik echt gewoon een hele, voor Excelsior denk ik, de zaak om die man zo lang mogelijk lekker aan je te houden. Natuurlijk zoals de laatste jaren ook bij Emmen met Dick Lukien gezien. Dat al gaat het even slecht. En zeker met het budget van Excelsior zou dat helemaal niet gek zijn. Als Goudmij volgend jaar vertrekt. Ook Mijners, die nu nog geen grote, niet echt belangrijk is. Maar ik geloof wel dat hij echt wel best wel belangrijk kan worden bij Excelsior. En als er kan ook vertrekt. Die gaan best wel een tikkie krijgen volgend jaar natuurlijk. Als ze erin zouden blijven. Ik zou dan niet zo snel in paniek raken. Want ja, je hebt gewoon echt een goede trainer.
Ja, eigenlijk hebben ze dit jaar ook bewezen dat ze met nieuwe spelers ook wat neer kunnen zetten. Jij noemt Emma al even. Zitten daar de problemen dieper of minder diep dan bij Volendam?
Zitten daar de problemen dieper of minder diep? Ik denk nog steeds dat Emma wel spelers gaat kopen. Die hebben genoeg geld. Dus ik denk wel dat de problemen daarop worden gelost. En ik vind überhaupt, als je kijkt naar het elftal van Emma, wat ze allemaal rond hebben lopen met Romani, Diemer, Sivkovic, Araujo, Bouchouari speelde best wel een aardige wedstrijd eigenlijk. Ze hebben genoeg kwaliteit. Alleen, ik vond NEC echt heel erg goed spelen.
NEC lijkt een beetje, ja, het is een beetje gek om te zeggen, maar doet het misschien wel beter als Tanane niet bij is. Alle aandacht gaat normaal gesproken naar Tanane. Ze leveren allemaal de bal bij hem in. Het was eigenlijk iets meer een team waarbij meer spelers tot hun recht kwamen.
Nou, ik vond wel vooral dat één iemand de rol van Tanane natuurlijk heel erg op zich nam.
En hij staf zo.
Zacht, die was echt, daar had ik het net over. Van, we hebben veel van die balletjes gezien dit weekend. Dat is Mijnans en Xavi Simons. Ja, Tafsan gaf er ook één op Sissoko. Bij de 2-0. Ja, bij de 2-0 was dat toch?
De eerste gaf hij op Di Mata.
Ja.
En de tweede gaf hij op Sissoko.
Ja, die Sissoko was echt prachtig. Die Sissoko vind ik sowieso een hele leuke speler. Of ook wel bij die penalty. Dat was wel echt heel slecht verdedigd. Maar wel een leuke speler. Lekker veel flair, snelheid. En voor Tafsan is dat... die kon echt heerlijk die rol op zich nemen. En ik las ook dat hij gaf 2 assists dan tegen Emmen. Hij had in het hele seizoen, of volgens mij, of ik weet niet of zijn carrière of dit seizoen was, maar pas 1 assist gegeven.
Ja, dat is ook altijd een beetje met zijn manco geweest. Dus ik ben blij dat hij dit nu in zijn spel heeft toegevoegd. En dan ook de manier waarop maakt het helemaal tof om naar te kijken. En ik ben gewoon heel blij dat hij weer terug is in de basis. Bij NEC, ja. En Di Mata
is los. De catch
begint helemaal te scoren. 4 goals volgens mij vanaf november. En ja, een beetje moeite mee dat hij die niet aflegt richting Sissoko bij de goal.
Hij was niet goed ingeschoten.
Nee, eigenlijk ook niet. Dus dan kan hij een beetje mee weg. Maar goed, dat geef hem even 1 keer. Volgende keer even anders doen. En scoren blijft hij toch wel. En ik denk ook... Ik weet niet of mensen hem bij een grote speler een hete kolen hebben genoemd vandaag. Daar gaan we zo even naar kijken. Want de wedstrijd 9 hoeven we niet te bespreken. RKC, Go Ahead, afgelast. Enorme laag sneeuw op het veld. Dat is te koud. Ging niet door. Dus 8 wedstrijden maar te bespreken. En dan kunnen we wel even gaan kijken wie vanuit die 8 wedstrijden het meest zijn genoemd als grote speler in hete kolen. Ik zie sowieso Hartman voorbij komen. Wiever, Sissoko, Berghuis, interview, Guti. Zitten jou ertussen?
Ik zou toch misschien wel stiekem voor Danilo gaan.
Oeh.
Dat vond ik echt, ja. Ik zeker gewoon...
Dat doe je om mij, hè?
Ja, ook wel een beetje. Ja, wel een beetje, ja. Dus nee, ik vond Danilo echt heel goed spelen. En ik denk dat Slot, dat hij echt heeft bewezen waarom Slot hem opstelt. En dat hij meer waard is dan alleen de doelpunten.
Oké. Ja, ik zat ook eerlijk gezegd een beetje in de Feyenoordhoek, maar daar blijft dan nu even uit weg. Dan ga ik mee met onder andere in de zending van R89, Bas, ook wel genoemd, Berghuis na afloop. Hij hoeft dit niet te doen, hij hoeft niet in het interview dit te benoemen. Waarschijnlijk krijgt hij dan ook nog wel weer een reactie op, moet hij erop terugkomen. Dus het was heel makkelijk geweest om niks te zeggen of om het te negeren. En dan vind ik toch wel sterk dat je na zo'n wedstrijd daar durft te gaan staan. En dat is buitenlijn in ieder geval de grote speler van mijn weekend. Ja, hete kolen hebben ook nog wat interzendingen voor. Ja, de camera van ESPN zat ertussen. Weer de keeper van Cambuur. De AD-redactie. Keeper van Cambuur komt wel meerdere keren voorbij. Luc de Jong, Kenneth Taylor. In welke hoek zit jij?
Ik zou zeggen de Duitse ME bij de wedstrijd. Die vond ik echt heel slecht. Die ging ook waterkanonnen gebruiken op mensen die helemaal niks deden. En ik zag een paar mensen tikken krijgen die gewoon rustig liepen. Dus ik ben wel voor de Duitse en mee is mijn hete kolen voor deze week.
Ik blijf even in Rotterdam voor de wedstrijd. En ja, ik weet niet of het nog zin heeft. Want normaal gesproken is het een aanmoedigingsprijs. Ik ben erg benieuwd of Jorge Sanchez ergens links-rechts verdedigend aanvallend toch nog kwaliteit heeft. En of dat er een keer uit gaan komen. Laten we hem 1 keer gewoon een aanmoedigingsprijs geven. Gewoon 1 keer het vertrouwen, de hete kolen, die kant op de hete kolen naar Mexico. Ik weet niet of ze het kennen, maar dat we gewoon even gaan kijken van, gaat het er ooit nog uitkomen bij hem?
Mooi, mooi, heel mooi.
Dus die gaan in dit geval mee in de bus naar Amsterdam. Pakken we natuurlijk ook nog even de coach van het jaar erbij. Wie daar deze week het beste heeft gedaan. En daar staat iemand die Mata in de spits heeft staan, die Pavlidis in de spits heeft staan. Zo. Dat levert zeker wat puntjes op. Klaassen, ook een goede keuze deze week, ondanks het gelijkspel. Smal pakt 10 puntjes mee en Olij pakt 8 puntjes mee. En dat is een team van Richard met de teamnaam FC Richie Rich. De winnaar van deze week bij de coach van het jaar. En hij is wel gestegen in het klassement, maar hij staat nog niet in de top 10. En daar hebben we nieuwe koploper Jason van Kampen uit Amsterdam. Dus met, even kijken, 43 punten in deze ronde en 756 punten in totaal. En daarmee heeft hij onze topper Martijn met FC Boni van de bovenste plaatsen verdreven in deze speelronde.
Het zou wel heel lullig zijn als degene met de teamnaam Igor Paixão, nu Igor Paixão niet in zijn team had staan. Dat was wel lullig geweest voor deze klassieker. Dus ik hoop voor hem dat hij dat wel had.
Ik denk dat hij er niet omheen kan. Dat is gewoon verplicht voor de rest van het seizoen. Nog snel, heel snel even de stand en de volgende speelronde. Feyenoord bovenaan met 38 punten. AZ staat op 36 punten, maar 2 puntjes achter. Ja. Dan PSV op 3 punten achter, Twente op 4 en Ajax op 5. Dus het is gewoon echt retenspannend bovenin. En ook onderin, als we kijken naar Groningen 12 punten, Emmen 12 punten, Volendam 12 punten en Cambuur daaronder met 9 punten. En ook nog te bedenken dat Groningen en Cambuur komende speelronde op het programma staan. En dat is al een midweekse speelronde.
Ja, kakertje.
Dus er gaat alweer een hoop gebeuren vanaf dinsdag met MNPSV. Dan hebben we op woensdag onder andere Go Ahead AZ, Vitesse Twente, En even kijken, dat is ook nog Feyenoord NEC. En dan op donderdag sluiten we af met Groningen Cambuur en met Ajax Volendam. Wel of niet met Schroeder aan het roeren.
Jawel.
Oké.
100%.
Dat voordeel van de twijfel geven wij hem in ieder geval wel. Of in ieder geval wij denken dat hij er dan nog zit.
Ja.
Laten we zo afsluiten in speelronde 17. Nicky, dankjewel.
Het was weer leuk.
Dat je hier toch nog naartoe bent gekomen.
Tuurlijk.
En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken en voor het luisteren deze week naar de Bord op Schoot podcast. En we zien jullie de komende zondag.
Later.